Fijn om elkaar hier in deze bijzondere ruimte te ontmoeten. Misschien wilt u met mij het woord van God openen in Efeziërs hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Efeziërs hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Hier staat vervuld met hem, maar ik denk dat het beter is om te lezen de volheid van hem die alles in allen volmaakt. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature evenzeer als de overigen, kinderen van de toorn. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, meelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Tot zover het lezen van de Bijbel. Wij leven inderdaad in een hele spannende tijd. Ik denk dat iedereen zich afvraagt in hoeverre de gebeurtenissen van de laatste weken profetisch waren aangekondigd. Nu, ik denk dat je toch weer bij de Heer Jezus uitkomt en misschien wel in Lucas 13 uitkomt, waar een toren omviel, waardoor 18 mensen toen in Siloam, een plaatsje vlakbij Jeruzalem, verpletterd werden. En de Heer Jezus heeft toen de vraag beantwoord: waren die lui in Siloam nu grotere zondaars dan alle andere mensen? En hij zei nee, maar het is een teken voor jullie. En ik geloof ook dat de gebeurtenissen in New York een teken zijn voor ons. Het gaat mij te ver om over Babylon te spreken, over een finaal oordeel te spreken. Maar het is helder dat dit een teken is, dat dit een geluid van God is, een signaal. En zulke signalen mogen ons zeker niet voorbij gaan. Daar moet je echt op letten, daar moet je je winst mee doen. Ik ben er dus echt zeker van dat de Heer ons iets te vertellen heeft. En als de dreiging van vandaag naar ons toe komt, oorlog en geruchten van oorlog, dan weet je zeker dat we leven in een tijd waarin wij ons zouden moeten afvragen: waar staan we? En juist in zo'n tijd is het van het allergrootste belang dat gelovigen, dat christenen, zichzelf zien zoals God ze ziet. Een paar weken terug, een ruime week terug, was ik op Patmos. Ik mocht een bezoek brengen aan dat bijzondere eiland met een groep mensen. En we hebben daar de Bijbelstudies uit het boek Openbaring gedaan. Eerst bij de 7 gemeenten, ook in Efeze. En later daar op Patmos en nog wat later in Athene en in Korinthe. Maar het ging me hierom. Johannes moet zich, toen hij daar was, verbannen en zo, ongelooflijk eenzaam hebben gevoeld. Verlaten, ver van zijn gemeente, zijn geliefde plek, door de overheid verstoten. En in die tijd moet het toch zo zijn geweest dat Jeruzalem al gevallen was. In het jaar 70 is immers Jeruzalem verwoest. Dus toen Johannes zijn openbaring kreeg op Patmos, moet Jeruzalem al gevallen zijn. En dat betekent dat hij misschien ook een beetje het gevoel heeft gehad, waar loopt dit op uit? Hoe gaat dit verder? Hoe loopt dit allemaal af? En dan komt de Heere bij hem. Het gaat me niet om een verhandeling over openbaring 1, maar het gaat me wel om de bemoediging die de Heere dan aan zijn dienstknecht Johannes geeft van, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Je hoeft je niet ongerust te maken. Ik ben er. En omdat hij er is, kan er in feite niets misgaan. En als u gelooft dat de Heer Jezus uw heiland is, uw verlosser is, als u weet dat uw zonden vergeven zijn, dan weet u ook dat de Heer Jezus tegen u heeft gezegd, ik ben bij u, ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ook macht over Afghanistan, ook macht in Amerika, ook macht in Europa. En als de Heer Jezus aan jouw kant staat, wie zou dan bang hoeven zijn? Niemand toch? En die zekerheid, die vrede, die rust in je hart, gun ik je. Ik zeg niet dat ik dat altijd heb, want toen die 11 september dingen gebeurden en daarna, toen heb ik denk ik ook 20 journaals achter elkaar gezien. En steeds dezelfde woorden horen vertellen, totdat je op een gegeven moment het gevoel hebt, ja, dit heb ik al eerder gehoord, of al 20 keer eerder gehoord. En dan stop je maar. Maar je bent zo geboeid, gepakt door de gebeurtenissen, dat je toch wel je in alle angst afvraagt, heren, waar gaat dit naartoe? Vanavond gaat het over een stukje uit die brief aan de Efeziërs. Een gemeente in Klein-Azië. En Johannes heeft daar gewerkt, maar Paulus heeft daar ook gewerkt. Heeft daar heel lang gewerkt. Heeft daar 3 jaren lang, dag en nacht, niet gestopt. Geen vakantie, geen baaldagen gehad. Sorry hoor, dat is mijn vertaling. Geen verlof gevraagd. Dag en nacht, in de huizen en in het openbaar, verteld van de Heer Jezus. Heeft permanent de grote daden van God uiteengezet. Er is geen plaats waar hij zoveel geïnvesteerd heeft dan juist deze plaats. En het ging in die plaats uiteindelijk ook niet meer zo goed, want de eerste liefde, u weet het wel, werd ook daar niet meer gevonden als Johannes op zijn oude dag daarover moet gaan schrijven. Maar nu schrijft Paulus eigenlijk wat hij al verteld heeft, dat zij zo bijzonder zijn. En dat wil ik ook proberen vanavond. Veel gelovigen zijn dik en dik tevreden als ze kunnen zeggen dat ze wederom geboren zijn. Dat is ongeveer het hoogste wat je kunt bereiken. Nu, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is geweldig. Als je echt kunt zeggen, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God, wederom geboren, dat is groots. Daar kun je alleen maar halleluja op zeggen en daar kun je voor gaan danken en voor gaan prijzen. En ik hoop ook echt dat u dat doet. Elke dag. Maar het is wel het begin van de zegeningen. Zonder dat had je helemaal niets. En de Heer heeft zoveel meer dan alleen maar wedergeboorte voor ons in petto. Ik wil daarin niet kleineren doen over tot bekering komen, want dat is een stadium waaraan je niet voorbij mag. Dat moet gepredikt, dat moet gezegd. Maar het is wel het prilste begin. Paulus schrijft een brief aan deze Efeziërs en heeft het, voor zover ik het kan bekijken, over de hoogste dingen van het geloof. En het gaat veel verder dan wedergeboorte, dan leven uit God. Dat zal ook de vorige keer gezegd zijn. En nu hij een aantal dingen over de verkiezing van God, over de raadsbesluiten van God, over de uitverkiezing, die hele moeilijke materie van de predestinatie, zoals Calvijn dat heeft genoemd. Als hij dat allemaal gezegd heeft in het eerste stuk van het eerste hoofdstuk, dan gaat hij nu verder met zijn opmerkingen in hoofdstuk 1 vers 15. Gehoord hebbende van hun geloof en gehoord hebbende van hun liefde tot alle heiligen, gaat hij hen andere dingen zeggen. Hij gaat er dus vanuit dat zij gelovigen zijn, dat zij kinderen van God zijn, dat ze leven uit God hebben. Daar ga ik ook vanuit. Ik kan dat niet beoordelen. Ik heb daar geen apparaatje voor. Ik zou het wel graag willen soms, maar ik heb het niet. Ik weet niet of je echt leven uit God hebt. Ik ga ervan uit dat je met je schuld ooit tot God gegaan bent en dat je die schuld voor God hebt beleden en dat je de boodschap, de prediking of de Bijbel hebt horen zeggen, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Dan ben je een gelovige. Dan gaat de Heilige Geest in je wonen, zoals Efeze 1 vers 13 zegt. Als je het evangelie van je behoudenis niet alleen aanhoort, maar ook aanneemt, dan gaat de Heilige Geest in je wonen, waardoor je een kind van God wordt. Maar kinderen van God zijn meer dan mensen die weten dat hun schuld vergeven is. Kinderen van God worden door diezelfde Heilige Geest die in hen komt nadat ze geloofd hebben in de Heer Jezus, ook door die Geest tot een lichaam gevoegd, tot een eenheid gemaakt. Dat noemen we de eenheid des geloofs, komt later in deze brief naar voren, de eenheid van het lichaam van Christus, door de Geest tot één lichaam gedoopt. Vanaf het moment dat u tot bekering kwam en wist dat uw zonden vergeven waren, is de Heilige Geest in je gaan wonen. En die Heilige Geest is niet een soort leidsman hier beneden, een persoon die je nu richt op de Heer Jezus, die je, laat ik maar zeggen, op de weg van het heil plaatst. Maar de Heilige Geest is ook dat van God gegeven instrument waardoor je bij elkaar gebracht bent, tot één lichaam gedoopt bent. En dat ene lichaam, dat is de gemeente. De gemeente verbonden met de Heer Jezus, zoals hoofd en lichaam aan elkaar horen. En dat gaat heel ver. Dat gaat ook heel diep. U en ik zullen dat niet beseft hebben. Toen we tot bekering kwamen, toen we wisten dat onze zonden vergeven waren, hebben we niet gedacht van, ja, nu krijgen we nog een extra zegen erbij, maar nu hoor ik ook bij het lichaam van Christus. Daar heb je waarschijnlijk niks van gevoeld. En misschien dacht u, ik wil helemaal niet bij die lui horen die altijd zo, nou ja, goed zingen of vals zingen of andere dingen hadden. Misschien denkt u, ik zocht dat niet eens. En toch is dat van enorm belang dat u gaat beseffen dat u op hetzelfde moment door diezelfde Heilige Geest bij het lichaam van Christus gekomen bent. En daarover gaat Paulus nu praten met jou. Want hij schrijft aan ons. Hè? En hij zegt, jullie hebben niet alleen geloofd, jullie hebben niet alleen liefde tot alle heiligen, maar er is ook nog meer. Liefde tot de heiligen van je eigen gemeente is een mooie zaak natuurlijk. Hè? Maar liefde tot alle heiligen is misschien nog mooier. Dus toch even verder kijken naar je eigen club. I'm sorry, maar hier staat het. Liefde tot alle heiligen. Dat was voor mij een fikse opdracht, dat moet ik u eerlijk zeggen. Als je uit een sfeer komt waar de exclusiviteit eigenlijk gepredikt werd. Ik kwam daaruit vroeger, van jongs af, van kind af. Er is maar één groep en dat was die groep. En ja, dat was de kerk, dat was de groep en de rest dat viel er echt buiten. Nou, toen kwam ik in een ander gezelschap. En die zeiden, dat niet zo precies zoals ik het nu zeg. Die zeiden het een beetje anders. Maar het kwam wel op hetzelfde neer. Hè? Nou ja, hier zitten nog wel een paar die dit heel goed begrijpen. De discussies waren dan ook niet van de lucht. Als de tafel van de Heer bij ons is, dan is daar natuurlijk de tafel van de duivel. Weet je wel, zo ongeveer ging dat dan. Ik wil het even kwijt, omdat hier staat dat de gelovigen in Efeze niet alleen tot bekering waren gekomen, maar ook liefde hadden tot alle heiligen. En dat is een stukje voorwaarde, denk ik. Als er geen ruimte is voor Gods geest in mij, om de liefde van God in mij inhoud te geven en van mij uit gestalte te geven, dan kan de Heilige Geest mij ook niet duidelijk maken welke positie, welke plaats ik heb in de plannen van God. Want de Heilige Geest kan helemaal niet werken, want hij wordt door mijzelf geblokkeerd. Het is echt zo. Als er in jouw hart blokkades zijn, dan kan de Heilige Geest je ook niet duidelijk maken wat hij eigenlijk zou willen zeggen. Daarom worden we in deze brief, Efeze 5, opgeroepen. Word dan vervuld of wees vervuld met de Heilige Geest. Zorg dan dat de Heilige Geest in geen enkel opzicht belemmering krijgt, waardoor de gedachten van God niet zouden kunnen worden binnengebracht. Paulus gaat bidden. En hij bidt de Vader der heerlijkheid. Dat is een moeilijke uitdrukking. Het woord heerlijkheid is iets van bijzondere eigenschappen. Als we het over de heerlijkheid van God hebben, dan is het niet alleen, laat ik maar zeggen, een stralenkrans of zo. Een extra portie glorie. Een extra portie glans. Heerlijkheid duidt op bijzondere eigenschappen. Bijzondere kenmerken. Een van de kenmerken van God is dat hij licht is. Ook dat hij heilig is. Gelukkig ook dat hij genadig is. En barmhartig is. En langmoedig is. En goedertieren is. Gods kenmerkende dingen. Dat wat zo typisch is aan hem. Zo bijzonder is aan hem. Wat kenmerkende eigenschappen zijn. En Paulus bidt dat de Vader der heerlijkheid, dus de Vader aan wie al die bijzondere aspecten verbonden zijn, aan wie al die kenmerkende dingen verbonden zijn, dat de Vader der heerlijkheid jullie gelovigen gaat geven. Dubbele punt. De geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Een geest van wijsheid en een geest van openbaring. Ik ben zo blij dat Paulus dat is gaan bidden. Voor ons, voor mij. En dat wij dat nu voor elkaar mogen zeggen. En voor elkaar ook mogen bidden. Dat Gods geest gaat werken. En dat Gods geest jou gaat openbaren. En wijsheid gaat geven. Wat zou de Heilige Geest dan willen tonen? Wat bedoelt Paulus dan met de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen? Om erachter te komen wat de bijzondere kwaliteiten, de bijzondere kenmerken zijn van de Vader der heerlijkheid. Aan wie al die kwaliteiten verbonden zijn. Hij bidt dat je dit mag gaan zien. Ja, wij vinden Johannes maar eigenlijk een boffer dat hij de openbaring van Jezus Christus kreeg daar toen hij ergens gevangen zat op Patmos. Ik ook. Maar Paulus bidt dat jij en ik vanavond iets zullen begrijpen van Gods bijzondere eigenschappen. Dat we iets door zullen krijgen van de hoogte waarop wij gebracht zijn. Een geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Is dat ook ons verlangen? Of zeggen we, ja, dat heeft Paulus nog wel gebeden, maar ja, dat zijn van die mooie volzinnen. Daar kan ik verder niks mee, doe ik verder ook niks mee. Ik hoop van harte dat u het verlangen hebt om hierin ingevoerd te worden. Want dat is pas geestelijke groei. U voelt, dat gaat verder dan alleen maar tot bekering komen en besef krijgen dat zonden weg zijn, dat schuld is uitgedeld. Hier begint de treden van een enorme trap. Een geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlangen dus. Om erachter te komen wie de Vader der heerlijkheid is. Wie zou je dat kunnen vertellen? De Heilige Geest uiteraard. En van waaruit zou de Heilige Geest dit dan gaan zeggen? Vanuit de Bijbel. Daar ben ik echt van overtuigd. En als de Bijbel dicht blijft, dan weet u wat daarvan de gevolgen zijn. Geestelijke armoede, zeggen we ook. Je komt geen millimeter verder. Je blijft gewoon. Is dat dan niet genoeg? Jazeker. Om in de hemel te komen is het genoeg dat je weet dat de Heer Jezus voor jouw schuld aan het kruis van Golgotha is gestorven. En laten we daar 1000 keer amen, amen, amen op zeggen. Maar de Heer wil je heel graag meer vertellen. Zodat je stabiel wordt. Zodat je tegen een stootje kunt. Zodat je niet ondersteboven ligt door elke vorm en elke wind van leertaal uit deze brief. Zodat je inderdaad stabiel wordt. Niet meer heen en weer bewogen door allerlei wind van leer. Deze brief. Zodat je overeind blijft. Als er een geestelijke strijd is. Als die hemelse gewesten bewijzen van staan te sidderen. Staan te dreunen. Als er strijd is die wij de geestelijke strijd noemen. Deze brief. Verlicht de ogen ten tweede van het hart. Om de hoop van Gods roeping te zien. Dat betekent dat je ogen zelf moet. Ja, dat is een tekst uit Openbaring 3. Dat voel ik. Dat weet ik, want dat staat in dat stukje van Laodicea. Ik raad u aan van mij te kopen, weet u wel. En ook ogenzalf. Nou, hier bidt Paulus dat de verlichte ogen zullen zijn van het hart om de hoop van Gods roeping te zien. Wat is Gods roeping? Dat zal de vorige keer uiteengezet zijn. Neem ik aan. En dat betekent, en ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik dat compact zeg, dat jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, als de Heilige Geest in ons woont, dat is wel de voorwaarde, maar dat is ook de enige voorwaarde, dat jij en ik door God uitverkoren zijn voor de grondlegging van de wereld, voor Afghanistan bestond en voor New York bestond. Maar ook voor Adam en Eva zondigden, voor de grondlegging van de wereld, uitverkoren, uitgekozen om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij, de Heer Jezus, eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat is het plan van God. Dat is Gods roeping. En God heeft jou daarvoor uitgekozen. Hij heeft zijn raadsbesluit genomen en niemand, maar dan ook niemand, kan dat dwarsbomen. Daar mag je wel eens hartelijk dankjewel voor zeggen. Niet voor mij, maar voor de Heer. Want dat betekent dat niets en niemand je van die hoge positie in Christus kan afhouden. Niemand. Toen, voor de zonde er was, voor Adam en Eva de fout ingingen. Nu zeg ik het maar heel plastisch. Voordat je je eigen schuldige en verkeerde staat ontdekte, had God al een plan. En dat plan van God wordt niet verijdeld door onze ontrouw. Dat is een stelling die ik misschien vaker poneer, maar ik wil hem ook vanavond kwijt. Stel dat jouw gedrag de plannen van God zou kunnen dwarsbomen. Stel dat de duivel de plannen van God zou kunnen dwarsbomen. Stel dat de gebeurtenissen in deze wereld de plannen van God zouden kunnen dwarsbomen. Dan geef je aan alle categorieën die ik net noem, jezelf, de duivel en de wereld veel te veel macht. Dan kan God dingen besluiten in zichzelf. Maar anderen kunnen zeggen, ja, maar daar steken wij wel een stok voor. Dat betekent dat de macht eigenlijk bij ons is om de plannen van God te dwarsbomen. En dat is veel te veel eer voor mensen zoals wij. Dit kan niet. Dit bestaat van zijn levensdagen niet. En dat gaat heel ver. Het gaat ook niet om onze verantwoordelijkheid in dit stukje. Het gaat om de plannen van God. En als u nu eens zou ontdekken wat Gods plan met u is. Wij willen dat graag weten. Wat is Gods plan met mij? En we bedoelen eigenlijk, moet ik mijn baan wel of niet opzeggen? Moet ik wel of niet verhuizen? Moet ik wel of niet een aandelenpakket verkopen? Ik weet niet hoe u daarmee zit. Maar zulke dingen, dat willen we eigenlijk. We willen eigenlijk wel op korte termijn precies zien wat God van ons vraagt. En soms laat de Heer dit ook wel weten, dat geloof ik stellig. Maar het gaat hier niet om de plannen van God, laat ik maar zeggen, binnen onze 75 of 85 jaren. Maar het gaat om de plannen van God van voor de grondlegging van de wereld. En die plannen van God, die worden hier genoemd Gods roeping. En dat is een hoop. Niet dat we die roeping al helemaal ingevuld hebben, maar dat is de hoop van Gods roeping. Dus niet dat we het allemaal in onze zak hebben, ja theoretisch wel, maar praktisch niet. En de Heere wil je nu laten zien met de verlichte ogen van je hart, om eens de plannen van God zelf te zien. En dat betekent dat meneer Bush die plannen ook niet kan laten torpederen. En dat kruisraketten en oorlog in Afghanistan daar in feite niets toe of afdoen. Nou, dat is ongeveer wat Petrus bedoelde in zijn eerste brief. We hebben een soort erfenis in de hemelen, onaantastbaar. Daar kan niemand bij, daar kan ook niets aan veranderd worden. Dat is gewoon vast, dat is gewoon helder. Dat is in de kluis, in de hemel vastgelegd. Daar kunnen geen inbrekers komen, geen dieven, en dat is ook geen mot of roest. Niks. Dat is de taal van de schrift. Zou je nu durven zeggen, dat geloof ik? Dat staat in de Bijbel. De vraag is alleen of jij die verlichte ogen van je hart hebt, om die dingen ook te zien. Want dat geeft de kracht. Voel je, geestelijke groei heeft te maken met zicht op de plannen van God. Heeft te maken met de omstandigheden die dan nog steeds omstandigheden zijn. Maar niet meer zo essentieel zijn dat je daardoor gewoon verhenereerd wordt. Zo helemaal van je stuk raakt of zo. Dat is de insteek. Daarom is dit veel meer dan het begin van een geloofsweg. Verlicht de ogen van je hart om de hoop van Gods roeping te zien. Maar ook ten derde om de rijkdom van die erfenis te zien. Om er eens een keer in door te dringen wat God voor ons in petto heeft. Namelijk, jij en ik in het huis van de Vader. Dat hoort niet bij de schepping hoor. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, toen was het huis van de Vader er al. Het huis van de Vader is eeuwig. Daar woonde God de Vader, God de Zoon, God de Geest, eeuwig. En toen is er een begin gemaakt met wat wij de schepping noemen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hemel hoort bij de schepping. Huis van de Vader hoort niet bij de schepping. Dat was er al. Daar in het huis van de Vader zijn raadsbesluiten genomen, zijn plannen vastgelegd om de Heer Jezus een gezelschap te geven waarbinnen hij groot en heerlijk zou zijn. Het is geen toeval, maar als u de Heilige Geest ontvangt, hoort u bij dat gezelschap. En u mag uzelf feliciteren. Echt waar. U mag uzelf geluk wensen dat God in zijn genade en in zijn liefde zo naar u heeft omgezien dat je erbij bent. Bij de marine kon je vroeger komen via een advertentie, zorg dat je erbij komt. Nu, hier was niks van zorg dat je erbij komt. Je was al uitverkoren. Er is wel een moment gekomen dat we dat inderdaad gingen belijden en gingen aannemen. Maar dat is een tweede. Maar die rijkdom van Gods erfenis, de plannen van God, daar zullen we moeite voor moeten doen. En met name in deze brief en ook aan de brief aan de Colossenzen schrijft Paulus de hoogste dingen. Sommige gelovigen menen daaruit te moeten concluderen dat dat de belangrijkste brieven voor de gemeente zijn en dat de rest gewoon kan worden weggelaten. Dus de evangeliën, die doen er dan niet meer toe. De brieven van de Hebreeën niet, dat is typisch voor de Joden, zeggen ze. Jacobus en Judas natuurlijk ook niet. Ze houden in feite alleen wat men noemt de gevangenisbrieven van Paulus over. Deze brief en de Colossenzenbrief en nog wat andere geschriften. En dat is het dan. Dat heb ik u niet gezegd en dat bedoel ik ook niet. We hebben het hele woord van God nodig. Ook het Oude Testament. Maar we moeten vooral vragen met Paulus om verlichte ogen van het hart. Om hem te kennen en de hoop van zijn roeping te kennen. Maar ook om de rijkdom van die erfenis eens te zien. Ik heb het, ik weet niet hoe vaak, vergeleken met de notaris die bij u aan de deur komt, of u wordt uitgenodigd om bij hem te komen. Zo is het meestal, die notaris die reist niet zo, heeft geen auto geloof ik. Nou, zo schijnt het. Dus u komt altijd bij hem. En u hoort uit zijn mond dat u een geweldige erfenis hebt ergens, laat ik maar zeggen, in Schildwolde. Heb je wel eens van Schildwolde gehoord? Nou, daar ben ik opgegroeid. Grote plaats, midden in Groningen. Als je één keer gas geeft, dan ben je er echt door. Maar goed, stel dat u daar een geweldig stuk land hebt georven met een prachtige boerderij. Want die staan er, hele mooie boerderijen, prachtig om te zien. Maar u hebt het allemaal georven. U krijgt van hem te horen dat u rijk geworden bent en dat u een schitterende erfenis daar in Schildwolde hebt gekregen. En u hoort dat aan van meneer de notaris en u zegt, nou ja, het zal mijn tijd wel uitdienen. Ik neem een slok water en ik ga gewoon weer verder. Is dat voorstelbaar? Nou, dat is niet voorstelbaar. U bent nog nieuwsgieriger dan ik, denk ik. Want ik weet in ieder geval hoe Schildwolde eruit ziet. Maar u gaat wel. U gaat er gegarandeerd naartoe. Nou, ik zou ook gaan, maar ik zou die boerderij toch wel even van binnen willen bekijken. U gaat, want u bent erfgenaam. U bent rijk. En u gaat gegarandeerd kijken. En waarom kijkt u nu niet in die erfenis van God? Waarom denkt u, nou ja, mooi stof voor een preek voor de volgende zondag of zo, maar ja. Ik ben ook niet zo'n preekheer en dat doe ik dan maar niet. Wie doet dan iets met deze erfenis? Wie gaat hier dan op een eerlijke, fijne manier mee om? Nou, de Heere bedoelt dus, je moet er toch eens naartoe. Maar ten vierde, bidt Paulus, dat je ook nog de kracht moet zien, de kracht van God moet zien, om dit ook werkelijkheid te doen worden. De kracht van God om je hier ook echt te brengen. Om je daar in die erfenis, in dat geluk, in die zegen te plaatsen. Nu mag je de kracht van God leren kennen. En waaraan meet je dan die kracht van God af? Nou, dat is heel eenvoudig, zegt Paulus. Dat is dezelfde kracht die God heeft gewekt door Jezus uit de doden op te wekken. Nou, maar dat is niet mis. Met andere woorden, het heeft niet te maken met kruisraketten, het heeft niet te maken met oorlog, het heeft niet te maken met al of niet vrede op aarde. Het heeft te maken met de kracht die God betoond heeft toen hij de Heer Jezus uit de doden opwekte en hem gezet heeft boven alles wat er is. Die kracht van God staat jou ten dienste. Met andere woorden, je hoeft ook niet te denken dat er dus nu, laat ik maar zeggen, energie gespaard zou moeten worden om daar eens een keer een flinke sprong te maken. En dan eens een keer een jump te krijgen, een soort, sprong over en dan heb je het. Dan ben je er. Nee, niets van lichamelijke kracht, niet iets van ons, maar alleen uitsluitend de kracht van God. Die kracht die God in de Heer Jezus heeft laten zien door hem uit de doden op te wekken, die kracht. Die is er ook voor ons. En dat gaat ver. Dat gaat heel ver. Met andere woorden, u bent geweldig gezegend. Een rijke erfenis. En u komt daar. En u hoeft niet eens op eigen kracht daar te komen. Want de kracht die hij toen bewezen heeft door de Heer Jezus uit de doden te doen opkomen. Die kracht gaat hij weer betonen door jou en mij daar te brengen. Nou ja, nog een keer halleluja. Nog een keer amen. Ik hoop eigenlijk dat u steeds zegt, yes, 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 dit is het. Waar maken we ons nu druk om? Waarom laten we ons nu inpakken door van alles en nog wat? Begrijpt u dat Paulus later ook zegt, dit moet je ook inhoud geven. Nu moet je ook samen gaan strijden. Nu moet je niet gaan bakkeleien over verschillen. Nu moet er één verlangen overblijven. En dat is dit geweldige plan van God. Dat wil hij dus duidelijk maken. En de Heer Jezus is door de kracht van God in de hemelse gewesten gezet. En die is daar hoofd boven alles wat er is. Nou, dat heeft mij een behoorlijk stukje steun gegeven. Wij denken dat we afhankelijk zijn van Tweede Kamer, Eerste Kamer, Nederland, Europa. Misschien andere politieke organen, wereldleiders. Misschien denkt u, ja, maar dat is niet het enige. Er zijn ook nog machten en krachten in de hemelse gewesten. Er zijn overheden en machten in de lucht. En die bespringen ons. Dat doen ze. Daar kunt u de klok op bijzetten. Dat doen ze echt. Maar je zou misschien geneigd zijn om te zeggen, hoe zouden wij in deze situatie overeind kunnen blijven? Nu, er is één die door God op een bijzondere manier verhoogd is. En die is nu boven alle overheid en boven alle gezag. Hij is hoofd boven alles wat er is. Meneer Bush, Ach, meneer Booth. Er is iemand veel hoger dan u. De specialist in het ziekenhuis waar u zo mee bezig bent. Er is iemand veel hoger dan u. Alle wereldleiders samen, G8, 7 of 9, weet ik veel wat ze ervan maken. Op dit moment zijn het er 8. Er is een veel hoger instituut. Wat betekent dat? Een soort houding van fatalisme. Wat kan mij gebeuren? Nou, zo bedoel ik het helemaal niet. Ik wil helemaal niet iets van de struisvogelachtige lieden die hun kop in het zand steken en zeggen, nou, voor mij bestaat er geen journaal. En voor mij bestaat er geen Afghanistan. En voor mij bestaat er ook geen World Trade Center. Nou, die mensen zijn er misschien ook. Die zeggen, nou, voor mij bestaat het gewoon niet. Dat is natuurlijk onzin. Die dingen bestaan wel. En al die omstandigheden zijn er. Maar jij en ik mogen kijken naar het plan van God. En het plan van God behelst onder andere dat hij nu hoofd is boven alles wat er is. En daar is de Heer Jezus nu. En jij en ik zijn door datzelfde plan van God als een lichaam aan hem verbonden. Hij is hoofd boven alles wat er is. En wij horen bij hem, zijn lichaam, nog preciezer. En dat is misschien wel het moeilijkste van het hele stuk van vanavond. Hier staat in Efeze 1 vers 23 dat de Heer Jezus niet eens compleet is zonder ons. En eigenlijk kan ik dat niet vatten, daar kan ik eigenlijk niet bij. Wij maken hem compleet, we completeren hem. De volheid van hem, compleet maker van hem. Elk woord wat je zegt, brengt je eigenlijk tot het gevoel van, Heer, alsjeblieft, laat me niet uitgeleiden. Doe je schoenen maar van je voeten. Maar op het moment dat je dit soort dingen zegt, begeef je je op een terrein waarvan je denkt, oh Heer, één verkeerd woord en ik doe u onrecht, oneer aan. En toch geloof ik dat ik met de hand op mijn hart, maar dat zegt u geen zier misschien, mag zeggen dat de Heer Jezus niet compleet is zonder ons. En dat is nu precies de roeping van God. U en ik, die door de Heilige Geest in het lichaam van Christus zijn gekomen, zijn veel verder dan mensen die alleen maar wederom geboren zijn. Want allen die ooit leven uit God zullen hebben in de toekomst, in de eeuwigheid. Denkt u maar aan mensen uit Nineveh. Denkt u maar aan mensen van voor de Heilige Geest. Denkt u maar aan een grote schare die niemand tellen kan. Na dat de Heilige Geest weggegaan is. Ze hebben allemaal wedergeboorte nodig. Zonder wedergeboorte hoort Nicodemus de Heer Jezus zeggen, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan en kun je het koninkrijk van God ook niet zien. Want dit is het koninkrijk van God. Dat is niet hetzelfde als het lichaam van Christus. Als u dat simpel op één hoop veegt, dan denk ik dat u de schrift tekort doet en de plannen van God niet ziet. Ik wil geen kritiek hebben. Ik wil zo graag duidelijk maken dat u, toen u tot bekering kwam, in het lichaam van Christus bent gekomen. Daarom is het ontvangen van de Heilige Geest onderpand van de toekomstige erfenis, Efeze 1 vers 13. De Heilige Geest die in u kwam is een voorschot op wat we straks nog gaan krijgen. En door de Geest zijn we tot dat ene lichaam gedoopt. U en ik met die ene Geest gedrenkt. U en ik horen bij de Heer Jezus. Zoals hoofd en lichaam onafscheidelijk aan elkaar horen, zo zijn wij aan de Heer Jezus verbonden. Toen ik dat zag, heb ik een potje liggen janken. Heer Jezus, ik begrijp het niet. Ik begrijp niet dat wat u in mij hebt gezien. Toch? Kunt u zich voorstellen dat de Heer Jezus zo aan u verbonden, dat u hem compleet maakt? Dat hij niet eens compleet is zonder u? Begrijpt u ook dat het niet uw inspanning is om u daar te brengen, maar dat het Gods inspanning zal zijn om u daar te brengen. Al die dingen horen heel precies bij elkaar. En dat maakt de inhoud van de brief aan de Efeziërs zo uniek. Mensen die dit hebben ervaren, wij dus, ja, wij worden aangesproken, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtreding, zo begint hoofdstuk 2. Van dat, ja, Nu mag je wel eens bij jezelf te raden gaan wat er met jou is gebeurd. Hè? Hoewel je dood was in je overtredingen en zonden waarin je vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overte van de macht en lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Trouwens ook wij hebben vroeger daarin verkeerd. Met andere woorden, wat er nu vandaag gebeurt in deze wereld met alle excessen die maar denkbaar zijn, dat was ons leven, dat was de wereld, daar zaten we in. En of het nu een vrome kant van die wereld was, of het misschien een grove kant van die wereld was, dat maakt niet zoveel verschil, want we leefden in die wereld. We waren in die wereld. En we stonden onder het bevel van de overste van deze wereld, de duivel zelf. En hij had grip over ons. En hij probeert nog steeds grip op ons te krijgen. Hij probeert iedere keer een heel klein stukje openbaring van Jezus Christus uit jouw leven, door je mond, door jouw getuigenis, om dat weg te nemen. Dat is openbaring 12. En de draak staat altijd voor de vrouw die baren gaat om dat wat van de Heer Jezus zichtbaar wordt, om dat gelijk de kop in te drukken. Dat is de insteek. Daar gaat het om. Dat is de strijd. Elke openbaring van de Heer Jezus moet weg. En vanaf het moment dat u gaat zeggen, ja maar Christus is opgewekt en Christus is hoofd boven alle wat is en ik hoor bij hem, ja maar dan heb je een probleem, want dan zegt de duivel, ja maar dat zal ik voorkomen. Hij kan het niet voorkomen wat betreft de eeuwigheid. Hij kan alleen proberen om jouw gepraat daarover werkelijk tot nul te reduceren. En dat lukt hem. Hij probeert vertroebeling te brengen, zodat we er niet meer over gaan praten en niet meer over gaan denken, en dat een aanslag in New York belangrijker is dan onze positie in Christus. Nog preciezer dan de Heer Jezus zelf. En dat lukt hem. De hele wereld staat bol van onrust en onvrede en van hectiek. En bijna niemand praat over de Heer Jezus. En Paulus probeert duidelijk te maken dat je daarover wel moet praten. Dat dat de insteek is. En houdt u mij, ja, nou, u kunt het zelf ook nagaan. Toen al was het in Efeze helemaal niet zo makkelijk. U weet wat er is gebeurd. In Athene was een grote, in Efeze was een grote, groot theater. En daar hebben ze urenlang geschreeuwd, groot is Diana, de godin van de Efeziërs. Nou, ik ben er geweest. Je ziet dat. Denk je, jongen, wat een massa, wat een geschreeuw. En je ziet al die tempels. En als je nu door die oude, antieke stad loopt, dan denk je, het barst ook van de afgoden. Overal tempeltjes, overal afbeeldingen van goden, afgoden. Het is gewoon vreselijk. Nu, dat is de sfeer. Dat was de sfeer van de Efeziërs. En dat is de sfeer van vandaag. Dat is niet veranderd. Ja, het is niet meer zo in tempeltjes gegoten. Alhoewel, soms zijn het ook tempeltjes. Maar het is misschien wat bedekter. Maar de afgoden bespringen ons. Echt, de demonische machten gaan rond op een gigantische manier. En ze weten heel wel dat ze uw positie in Christus nooit kunnen aantasten. Maar ze kunnen u wel het genot, de vreugde van deze dingen ontnemen. En dat lukt ze aardig. Wij waren dood door de overtredingen en zonden. En door onze vroegere wandel. En zoals dat ook gewoon was in deze wereld. Maar we zijn, omdat God in zijn genade is gaan handelen, God echter, dus het is een contrast, maar dat wist u al lang, ook u, hoewel gij dood werd, vers 4, God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel we dood waren, door de overtredingen, meelevend gemaakt met Christus. Meelevend gemaakt met Christus. Dat staat er zo. Maar beseft u dat precies hetzelfde is als door de kracht van God die de Heer Jezus uit de doden heeft doen wederkomen, dat die kracht ook aangewend is om u levend te maken, om u medelevend te maken met Christus. Er is heel wat gebeurd toen u tot bekering kwam. En gelovigen beseffen niet hoe rijk ze zijn in de Heer Jezus. Hij heeft ons meelevend gemaakt. En nu in de hemelse gewesten gezet. Hemelse gewesten. Moeilijke term. Misschien helpt een klein voorbeeldje uit het Oude Testament. Toen het volk Israël uit Egypte kwam, heeft God ze achter het bloed laten schuilen. Dat weet u nog, hè? Schuilen achter het bloed van een paaslam. En daarna zijn ze op weg gegaan, door de woestijn getrokken, en ze zijn in het beloofde land gekomen. Toen ze het beloofde land binnenkwamen, heeft God gezegd, overal waar jij je voet op zet, dat is van jou. Dit is het wat ik bedoel. Een land overvloeiend van melk en honing, dit is het. En als u het boek Jozua leest, waar dit allemaal staat, dan ziet u dat ze in het boek Jozua meer gestreden hebben dan in de boeken Deuteronomium, Numeri en Leviticus en Exodus samen. Dat is heel merkwaardig. Ze hebben wel gestreden in de woestijn, maar minder dan in het beloofde land. Ik denk dat de intocht in het beloofde land in de dagen van Jozua een illustratie is, misschien wel dé illustratie is, van hoe u tegen de hemelse gewesten mag aankijken. Het is niet de hemel. Dat is niet hetzelfde. U weet dat uiteindelijk er geen traan meer is, geen moeite meer is, en dat u met mij liederen gaat zingen, nu is de strijd volstreden en nu is het allemaal over. Nu hoeft het niet meer. Maar in de hemelse gewesten is wel strijd. Waarom mag ik dat zeggen? Nou, omdat Efeze 6 nadrukkelijk zegt, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten en krachten, waar? In de hemelse gewesten. Dus daar waar je zegen ligt, waar je eigenlijk nu al zou genieten van, daar ligt ook de strijd. Dat is moeilijk voor ons. Zo was het voor Israël moeilijk. Daar lag het land overvloeiend van melk en honing, maar 10 van de 12 zeiden, je komt er niet in. Ik heb het even over die 12 verspieders, weet u wel. Die hadden dat beaamd, die hadden gezegd, Heere God, u hebt groot gelijk. Want het is gewoon een land, schitterend en zo. Maar ze zeiden, dus er wonen reuzen, overheden en machten. En maar je komt er niet in. Die mannen zijn zo groot en zo sterk en ze hebben versterkte steden. Dit redden we nooit. 10 van de 12 zeiden, laten we terugkeren naar Egypte. Laten we alsjeblieft. En er kwam een opstand. En de Heere greep in. Daar. In de woestijn. En zo gaat het vandaag ook. Vanaf het moment dat u verlangt om die zegen van God binnen te stappen, vanaf het moment dat u doordringt in die rijkdom van zijn erfenis, probeert met verlichte ogen van uw hart te zien wie de Vader der heerlijkheid is, vanaf dat moment krijgt u strijd. En ja, dat willen we niet. We zijn een beetje moe gestreden misschien. Misschien hebben we dat ook niet meer geleerd. De tijd van de martelaren is wat Nederland betreft voorbij. En ja, we hebben dat eigenlijk niet meer. En we zijn in strijd naar elkaar toe bezig, met kerkstrijd en zo, onderlinge twisten, om elkaar het leven zuur te maken. Die strijd hebben we nog, en daar vallen ook slachtoffers voor. Maar niet de martelaren. Nee, die strijd die hier bedoeld is, is rechtstreeks gekoppeld aan overheden en machten in de hemelse gewesten. U en ik zijn nu gezegend met geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U en ik zijn geplaatst in die hemelse gewesten. U en ik leven alsof we die tijd al beleven. Als het goed is met u. En vanaf het moment dat u zo leeft, uw positie bewust bent en u die roeping van God gaat realiseren, dan krijgt u problemen. En ik wil u geen problemen aanpraten, maar ik wil u helemaal zeggen dat de duivel dan actief wordt. De duivel heeft alles van deze wereld onder controle. De enigen die hij niet onder zijn gezag heeft, zijn zij die gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus. Maar die zijn uit zijn macht, verlost, gered, vrijgemaakt en die zijn slaven van de Heer Jezus geworden. Dat is de enige categorie. Maar die categorie wordt bestookt. Niet met de intentie om ze weer terug te krijgen uiteindelijk volledig onder zijn gezag, want hij weet dat dat niet kan. Maar wel om ze zover te krijgen dat ze niet meer praten over de Heer Jezus en dat ze niet meer genieten van deze geestelijke rijkdom en dat het stuk zijn van de wasmachine een even groot probleem is als bij iedereen anders. Nou ja, een beetje raar gezegd, maar u begrijpt me misschien. We zitten gewoon bij iedereen. We zitten gewoon helemaal normaal. In plaats van te zeggen, mij kan niks gebeuren. Ja, dat is een beetje raar. Dat klinkt zo arrogant en zo eigenwijs. Bij ons op het dorp. U weet het nog wel, hè? Er is een man met een houten been. En dat was voor een prothese, werd een houten been genoemd. Zo was dat in mijn jeugd, hè? En het was koud en al die mannen stonden daar op het dorpspleintje te stampen, weet je wel, van de kou. Zo ging dat. En hij begon hard te lachen. Iedereen zegt, nee, waarom lach je? Nou, zeiden jullie hebben allemaal twee koude voeten, ik maar één. Dat is een soort galge humor. Maar wat bedoel ik er nu mee? Raken de omstandigheden je zo diep dat het je gaat overheersen? Of is de Heer Jezus zo groot dat je daarover spreekt? En vanaf het moment dat je daarover spreekt en je daarin begeeft en daarvan geniet, dan zal de duivel toehappen. Dat doet hij bij mij, dat doet hij bij jou. En ik zou zo graag willen dat we ons dat gaan realiseren. U en ik zijn gezegend met deze geestelijke zegeningen. We zijn geplaatst in die hemelse gewesten. We zijn één met de Heer Jezus. We horen bij Hem. Hij is hoofd boven al wat er is in die hemelse gewesten. En we hoeven ook niet bang te zijn. We hoeven ook niet provocerend te zijn. Maar we mogen wel belijden dat we bij de Heer Jezus horen. Dat we van Hem zijn. Dat we aan zijn kant staan. En dat Hij boven alles is. Hij, onze Heiland, onze Verlosser. Die naar ons verlangt. Die ons heel graag bij zich roepen wil. En ons aan zich verbinden wil. Die één met ons wil zijn. Voor altijd. Dat zijn die schitterende toezeggingen van de Heer Jezus. Waarvan het laatste Bijbelboek zegt. De bruid en de geest zeggen. Kom Heer Jezus. Ja, ik kom spoedig, zegt Hij. Houd vast, houd moed. Ik kom eraan. Nu, wij waren echt nergens. Maar we zijn door het geloof in de Heer Jezus in die hemelse gewesten geplaatst om nu te genieten van deze geestelijke zegeningen, om te leven voor de Heer Jezus en om daar nu ook van te spreken. En om nu te doen de werken Gods die tevoren bereid zijn, opdat we nu daarin zouden wandelen. Nu heb ik dat heel vaak horen uitleggen van de goede werken doen. Nou, dat is ongeveer hetzelfde wat de Rooms-Katholiek, ik bedoel niet negatief hoor, zegt van er moet wat gebeuren, wil je in de hemel komen, er moeten goede werken moeten op het plankje komen. Nu, ik geloof niet in een soort werkheiliging of werkheiligheid. Maar is dit ongeveer hetzelfde? Moet je dan de goede werken hier vertalen met omzien naar elkaar, elkaar meehelpen met de verhuizing? Antwoord: nee. Ik bedoel niet te zeggen dat u niet om moet zien naar elkaar. Ik denk dat dat wel moet. En ik bedoel allerminst te zeggen dat je elkaar niet moet helpen tijdens de verhuizing. Ik denk ook dat dat heel fijn en heel goed is. Dus alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Heb zorg voor elkaar. Liefde voor elkaar. Liefde tot alle heiligen. Maar hier zijn het de goede werken die God tevoren bereid heeft. Dat betekent dat we nu beleiden, Heer Jezus, we horen bij u. En wij willen ook uiting geven aan onze eenheid met u. Dat zijn die goede werken die God tevoren bereid heeft. En daarin gaan we nu wandelen. Dit maken we nu op de een of andere manier zichtbaar. Dat gaat veel verder dan hand- en spandiensten verrichten naar links en naar rechts. De Heere bedoelt dat wij nu met deze zegeningen in ons hart en in ons denken gaan leven alsof we die dag al beleven. En dat is natuurlijk overtrokken, vinden wij. We zijn nog nuchter en we staan nog met twee benen hier op de grond. Ik ben het met u eens, we zijn hier. En we moeten voorzichtig zijn. Maar we moeten ook voorzichtig zijn met ons al deze dingen te laten ontfutselen. Want nu is er bijna niets meer over. En het enige wat overblijft is iets van horizontaal gedrag, elkaar helpen en elkaar een hand geven. En dat is goed. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt bedoeld dat wij ons zullen realiseren dat God tevoren bepaalde dingen heeft bereid, Wat zou hij dan bereid hebben? Nou, hij wilde zo graag dat de Heer Jezus niet alleen zou zijn. Dat hij vergezeld zou worden van u en mij. En dat onze aanwezigheid hem extra glans, extra glorie zou geven. Dat we één met hem zouden zijn. Dat hij binnen dit verheerlijkte gezelschap van buitengewone lieden. Dat hij daar binnen nog de allerhoogste zou zijn. Dat is het plan van God. En we moeten zo leven alsof we dat wat straks nog gaat komen inhoud geven. Dat zijn die goede werken die hij tevoren bereid heeft. En daarin moeten we nu wandelen. Daarom moet een dienst van samen zijn, van kerk zijn, christocentrisch zijn. Niet alleen de naam van Jezus een paar keer noemen, zo van we hebben een christocentrische prediking. Maar de hele dienst is erop gericht. Heer Jezus, u bent het centrum, het gaat om u en wij zijn aan u verbonden en we willen één zijn met u. We willen ook u alle eer geven, we willen u prijzen, we willen u groot maken. De dienst van lofprijzing, de dienst van eer brengen aan de Heer Jezus, dat moet veel, veel meer inhoud krijgen. Dus niet alleen maar een preek waar de naam van de Heer Jezus een paar keer in genoemd wordt, sorry over mijn ontboezeming, maar gewoon hem eren. Want waar twee of drie samen zijn als gemeente of anders, daar is hij in het midden van. Hij is daar, het gaat om hem. Hij is de Christus der Schriften. Gods plan heeft Eén centrum, en dat is Christus zelf, de Heer Jezus. Dat zijn de goede werken die God tevoren bereid heeft. En wij zijn geroepen om hem alle glorie te geven in het huis van de Vader, terwijl Israël uiteindelijk geroepen is om hem die eer te geven in Jeruzalem hier op aarde. Dat komt ook nog. Dat is niet mijn onderwerp, maar dat komt ook nog. En deze dingen moeten onze harten gaan vullen. Deze dingen moeten ons gaan stimuleren om te zeggen, Heer Jezus, dan wordt het hoog tijd dat u in mijn eigen leven, gewoon thuis, misschien ben ik alleen, of ben ik samen met anderen, dat u daar waar wij zijn, ook alle eer krijgt. Goede werken die God tevoren bereid heeft om daarin nu te wandelen. Dat betekent dat hij, waar ik ben, waar wij zijn, centraal staat. Dat bedoelt de Bijbel. En uit genade zijn wij behouden, niet uit onszelf, het is een geschenk van God, dat voelen we. Dat Gods geschenk ons ook heeft bereikt, ja, dat is genade. Dat is pure genade. En dat u ooit een keer op uw knieën bent gekomen om te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij aan het kruis van Golgotha wilde sterven, is ook genade. Maar we mogen ons ook verblijden in deze geweldige rijkdommen die we hebben door het geloof in de Heer Jezus en door de Heilige Geest. Paulus bidt, o Heere, open toch hun ogen. Hij heeft 3 jaar lang gepreekt in Efeze. Hij heeft ze misschien vele, vele dingen herhaaldelijk uit de doeken gedaan. En als ik Handelingen 20 lees, waar hij een stukje verslag doet van zijn tijd daar in Efeze. Want hij roept de oudsten van Efeze bij zich, te Mileten. Hij zegt, ik heb 3 jaar lang, dag en nacht, in de huizen en in het openbaar, onder tranen vermaand. Ik heb steeds maar weer gepraat met jullie, ik heb steeds maar weer geduld. Hij heeft misschien, ik weet niet hoe vaak, deze dingen verteld. En nu zegt hij, en nu bid ik. Ik ben niet meer bij jullie, maar ik bid. Ik bid dat de Vader de heerlijkheid u verlichte ogen geeft. Dat u een geest van openbaring en van wijsheid krijgt. Dat u gaat beseffen wie u bent. Ja, jullie waren mis, hè? Dood en misdaden en overtredingen. Maar door Gods genade ben je dat geworden. En nu ben je de hemelse gewest. En nu ben je op aarde bedoeld om een gezelschap te zijn, om die goede werken nu in je wandel te tonen. Die goede werken, Christus. Christus alleen. Ik hoop dat u het stukje begrijpt en dat u het stukje een beetje gaat koesteren en dat u het stukje nog een keer gaat lezen en misschien nog een keer. Maar zulke stukjes moet je misschien wel eens 20 keer lezen voordat het een beetje helder wordt. Maar ik wil niet twijfelen aan uw verstand. Maar de Heilige Geest wil het duidelijk maken aan je hart. En zeg alsjeblieft, Heer Jezus, ik zou dat zo graag willen zien. Ik wil me openstellen voor wat de Geest wil gaan zeggen. Wie een oor heeft, die hoort wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, we willen u gewoon bedanken voor uw raadsbesluiten, voor uw plannen en uw gedachten. We danken u dat u zo rijk in de Heer Jezus naar ons toekomt. En dat u ons niet alleen de schuld vergeeft, de zonde vergeeft. We zouden nog steeds blij zijn met alleen maar dat. Maar u wilt ook dat we dichterbij komen. In uw nabijheid. Vader, wilt u ons leren om dat te beseffen. Door uw Heilige Geest. Door deze avond. Amen. Er zijn 3 offers in het Oude Testament. Die mag u bestuderen. Het ene offer is het Pascha. God heeft een Pascha-offer gegeven. Ze hebben het bloed genomen. Ze hebben het gestreken aan de deurposten. En ze hebben geweten, als God het bloed ziet, dan gaat hij voorbij. U stelt uzelf één keer achter het bloed. En u zegt misschien een beetje angstig. Van, loopt het toch goed af? Misschien bibbert u wel een beetje. Mocht het, kan het, zal het. Maar goed, God gaat voorbij, hè? God oordeelt u niet. God treft u niet met zijn oordeel. U bent blij. God is voorbij gegaan. Hij heeft me niet veroordeeld. Gelukkig. Toch? Amen. 2. God zegt, ik heb een tweede offer. En dat is in Exodus 29 aan het eind. Ik heb jullie uit Egypte gehaald. En ik heb jullie bij mijzelf gebracht. Want ik wilde zo graag bij jullie wonen. Niet, God gaat voorbij, komt vandaar en gaat daar weer verder. En jij denkt, ik ben niet omgekomen. De Heere God zegt, staande voor jou. Ik moet bij jou zijn, man. Ik moet bij jou wonen. Begrijp u het verschil? Weet je wel, hè? Kom wel over, denk ik. De Heere wil ook graag bij jou zijn. Er is nog een derde offer. Dat is het offer op de grote verzoendag van Leviticus 16. Dan zei de Heere, en jij mag bij mij wonen. Begrijp u? Ga nog weer verder. 3 offers. En u hebt ze alle 3, als het goed is, in uw hart.